Goedemorgen, broeders en zusters. Heerlijk om vanmorgen bij jullie te mogen zijn. En excuus dat ik wat verkouden ben. Maar we hebben een kleinkind van anderhalf. En die wordt elke dinsdagmorgen bij ons door de deur geschoven. En een prachtig ventje. Maar ja, goed, van anderhalf, dan proest je op elk moment. En ook als opa heel dichtbij zit. Maar in ieder geval, ik heb het van hem mogen ontvangen, maar ik heb er geen moeite mee, want ik denk, ja, het is een relatiegeschenk. Ik bedoel, ja toch, hè? Dus we daar gaan, maar goed, het is alleen soms wat onhandig, maar volgens mij dan gaat dat vanmorgen prima lukken. Soms dan heb je een Bijbelgedeelte, dat kan je vasthouden en dan denk je dan over na en dan kom je er eigenlijk helemaal niet los van. En ook mijn vraag waar ik vanmorgen over moest gaan spreken, ja, dat denk ik, ja Heer, wat wilt u, wat er gaat doen? Maar dat Bijbelgedeelte, dat bleef maar hangen. En dat is een gedeelte uit Matteüs. En Matteüs 11, en wie een Bijbel bij zich heeft, ik wil vragen van, nou, sla het op. Ik lees het zelf uit de NBG. Matteüs 11, vanaf vers 28. Vrij bekend gedeelte, maar een heel bijzonder gedeelte. Matteüs 11, vanaf vers 28. En daar staat er in Matteüs 11, vers 28, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem een juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover. Ik zei al eens een bekend gedeelte, maar wat opvalt eigenlijk in dit Bijbelgedeelte, dat er dus 2000 jaar geleden dus al mensen waren die vermoeid en belast waren. Door alles wat er doorheen in hun leven gebeurde, wat hen te neerdrukte, alle last die ze ook moesten doen. En Jezus die ziet dit. En Matteüs die schrijft het dan op voor de gelovigen, voor mensen van goede wil. En mensen die er eigenlijk hun best voor willen doen. En het is ook geen algemene oproep voor vermoeide mensen. Nee, het is een oproep voor gelovigen die vermoeid zijn. En het is de wijsheid van de Heilige Geest om dat woord dat Jezus door Matteüs laat opschrijven. Want door de eeuwen heen hebben de gelovigen geworsteld met dit gevoel. En ik denk de meest vrolijke en ik denk de meest optimistische mensen onder ons zullen niet ontkennen dat er veel is om je zorgen over te maken. En juist in onze tijd en juist in onze cultuur zijn er heel wat mensen en ook jonge mensen vermoeid en gaan ze onder lasten gebukt. En volgens onderzoekers dan leven wij vandaag de dag in het Westen met een ongezond hoog stresslevel. Niet alleen bij tegenslag of niet alleen bij gevaar. Nee, voor veel mensen geldt dat juist altijd. Mensen tussen de 35 en de 44 worden omschreven als de generatie uitgeput. Andere bronnen die schrijven dat juist de twintigers het zijn die nu een hoog risico lopen op een burn-out. Iemand merkt op dat deze wereld eigenlijk vandaag aan de dag nooit geen nee kan niet of mag niet dat je dat niet meer mag zeggen. Maar wakkert juist ons verlangen elke keer juist aan. Maar dan denk je, stress, wat betekent nou eigenlijk stress? Stress betekent niks anders dan spanning of druk. En ik was er zo mee aan de slag en dan van oorsprong is het een term uit de bouw. Dan zou je zeggen, hé, dit is vreemd. Maar van oorsprong is het een term uit de bouw. Stress is de kracht die wordt uitgeoefend op een voorwerp. En of stress dan schadelijk is, hangt af van hoeveel belasting iets of iemand aan kan. Want zelfs metaal krijgt haarscheurtjes als het te eenzijdig en constant wordt belast. En dat hebben we vorig jaar kunnen zien op de Merwedebrug in de A27... Toen hadden ze die haarscheurtjes hadden ze ontdekt en al dat zware verkeer, dat moest allemaal omgeleid worden. Maar dat geldt dus ook voor mensen. Als we het over stress hebben, dan gaat dat meestal over een ongezonde druk. Een teveel aan spanning. En natuurlijk is stress niet altijd ongezond. Stress is ook heel natuurlijk. Een gezonde reactie van je lichaam. Op je werk bijvoorbeeld helpt gezonde stress je om goed te presteren. Het maakt je alert, geconcentreerd, het maakt je efficiënt. En die spanning maakt dat lichaam ook klaar voor alles voor actie. En dat is nodig om te kunnen reageren op bedreigende situaties. Maar de problemen ontstaan pas wanneer de draaglast groter wordt dan de draagkracht. Ik zal het herhalen. De problemen ontstaan pas wanneer de draaglast groter wordt dan de draagkracht. Op dat moment zijn de eisen die aan jou worden gesteld, of die je aan jezelf stelt, steeds groter dan dat je eigenlijk aan kunt. En het evenwicht tussen de factoren die spanning veroorzaken, de stressoren, en jouw mogelijkheden om stress te voorkomen, of ermee om te gaan, slaat door naar de verkeerde kant. En dan is de balans weg. Heb jij de touwtjes in handen? Of word je aan het lijntje gehouden? Het is hetzelfde touwtje. Met twee verschillende kanten. Het eerste is fijn dat je zelf de touwtjes in handen hebt. Dan heb je controle, vooral samen met de Heer. Maar word je aan het lijntje gehouden, dan wordt er met je gespeeld. Dan word je bestuurd. En zeker als je heel kort aangelijnd bent, dan zit je ergens aan vast. Dan ben je gebonden. En Jezus is juist gekomen om ons allen vrijheid te schenken. Maar je moet wel in actie komen. En iedereen van ons heeft wel eens een uitnodiging ontvangen voor bijvoorbeeld een huwelijk. Dat toen ik hier vanmorgen binnenkwam, stond er nog een prachtig stukje huwelijkstaart. Jullie hebben vrijdag een heel mooi huwelijksfeest met elkaar gevierd. En dan denk ik, iedereen van ons heeft daar wel eens een uitnodiging ontvangen. En dan kun je twee dingen doen. De uitnodiging aanvaarden of hem terzijde leggen. En de uitnodiging van Jezus begint vanmorgen heel duidelijk. Kom tot mij, zegt Jezus. En Jezus die stelt dan ook geen voorwaarden vooraf. Hij nodigt eigenlijk heel royaal nodigt hij uit, zonder aanziens der persoons. En Jezus die komt niet naar jou of naar mij toe met een meetlat. Nee, Jezus komt naar ons toe met een omhelzing. Hij voert geen functioneringsgesprekken met ons. Nee, hij wil juist met ons wandelen. En dan spreekt hij heus wel tegen ons. Maar in die gesprekken van ons komt het woord van prestatie niet voor. Hij heeft het er niet over dat we te weinig resultaten boeken. Maar hij wil het juist met jou en met mij hebben over liefde en over vertrouwen. En dat zal heus wel duidelijk worden dat dat daar soms wel aan ontbreekt. Maar als we dan juist de prooi worden van alle machten om ons heen. En al die machten die ons op willen jagen en onrustig willen maken. Zegt Jezus vanmorgen tegen jou, kom tot mij. Hij zegt vanmorgen tegen jou, van ik wil eigenlijk wel heel graag jouw herder zijn. En die taak van die herder was om de kudde te weiden en te beschermen. Dat is een heel bekend beeld. Zet je Psalm 23 daarnaast of Opwekkingslied 790, dan komt dat wel naar voren. Dat God je herder wilt zijn en je wilt weiden en brengen in die groene, grazige velden. En wat vind je daar dan? Rust. Kom tot mij, zegt Jezus. Dus er is iemand die je begrijpt en die je kent in jouw vermoeidheid. Dat is iemand die weet wat het betekent om het gevoel te hebben niet meer verder te kunnen. Maar bij hem mag je zijn zoals je bent. Hij zal je niet opjagen. Hij zal je nooit meer vragen dan dat je aan kunt. En Jezus wil er juist zo voor je zijn. En misschien denk je dan, zoals je hier vanmorgen misschien zit, van, ja, maar waarom ik dan eigenlijk? Waarom is Jezus nou zo in mij geïnteresseerd? Wie ben ik eigenlijk dat Jezus in mij geïnteresseerd is? Ik, die eigenlijk aan alle kanten nog fouten maak. Maar Jezus wil er juist voor jou zijn, omdat je zo kostbaar bent. In Lucas 15 staat dat verhaal over het verloren schaap. En Jezus die gebruikt dat als voorbeeld bij de fariseeën en de schriftgeleerden. En dan gaat het over een herder waarbij één schaap zoek is, een bekend gedeelte. En dan gaat die herder op zoek naar het ene schaap. En die 99 die laat hij dus achter. Juist dat ene schaapje dat weg is van de kudde. De kudde van 100. Die herder denkt niet, och laat maar, ik heb er nog 99 over. Nee, de kudde is niet compleet. En Jezus is zo'n herder. Ik zag vorig jaar een reportage op de tv over de waternoodramp van 1953 in Zeeland. En je zag daar die beelden van die verwoesting. Je zag daar de beelden van de hulpverlening, allemaal zandzakken. Je zag toppen van bomen eigenlijk nog boven het water uitkomen. Maar er was ook een interview met een oudere man. En deze man die vertelde wat er in hun gezin was overkomen. Huis en haard was weg, vertelde hij, maar hij zei, een van mijn broers is ook verdronken, zei hij. Hij zei, toen werd er door de mensen in het dorp gezegd van, ach, die hebben er toch nog 9 over. Maar die man die vertelde zo geëmotioneerd, hij zei, nee, hij zei, we komen er 1 tekort. Het gezin was niet meer compleet. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven, zegt Jezus. En wat voor soort rust is dat dan eigenlijk? Waar Jezus dan zo over spreekt, nou niet een soort van zenrust, vaak velen kennen dit gebaar, of een permanent eigenlijk feeling good, want dat is ook niet waar in het leven van een christen. Er is ook niet een stoïcijnse rust, wanneer je jezelf afschermt, een beetje afstand bewaart, van alles maar uitfiltert en je heel onbewogen leeft. Nee, we komen juist bij Jezus hele diepe emoties tegen, maar hij kan met ons meeleven. Was hij niet bewogen met de scharen die hij zag? Hij kent het bloed, het zweet en de tranen van die geestelijke strijd. Hij kent heilige woede, maar ook intense vreugde. Wat bedoelt Jezus dan dat hij zegt dat hij juist ons wil leren wat rust is? En die rust die hij zelf leeft en aanbiedt, is van een heel ander soort. Het is een innerlijke rust en stabiliteit van een nieuwe verhouding tot God. Waar dat onzekere zwoegen, de angst of het wel goed genoeg is, plaats maakt voor een leven vanuit de goedheid en genade van God. En Jezus die verbindt deze rust hier met zachtmoedigheid zijn en nederig zijn. Dus helemaal niet egocentrisch of dominant, veel eisend, streberig of ambitieus. Dit is juist wat we in Jezus' levenshouding proeven. Hij ademt in zijn hele leven nooit stress uit of overgeprikkeldheid of overbelasting. Hij heeft een innerlijke rust van waaruit hij ieder mens en iedere situatie alle aandacht kan geven die nodig is. En vanuit een innerlijke rust leert hij ons ook om te onderscheiden waar het eigenlijk in het leven op aankomt. En juist in die rust, in de stilte, ontdekt ook hij zijn roeping. Als je dan naar Marcus 1 kijkt, is hij 's morgens eerst een poos in de rust, in de stilte. En dan zijn er weer allemaal mensen die staan al op hem te wachten en dan komen de discipelen hem halen. En dan verwachten ze eigenlijk dat Jezus vandaag weer hetzelfde zal doen als in de vorige dagen. Maar Jezus die ziet heel scherp wat hem te doen staat. Hij stelt heel duidelijk een grens. Hij zegt niet altijd ja, maar ook geen nee. En hij zegt gewoon tegen de discipelen, nee jongens, het is nu tijd om te vertrekken, zegt hij dan. Om verder te trekken. Hij zegt, ik moet ook op andere plekken zijn, want daarvoor ben ik uitgegaan, zegt Jezus. En juist in die rust vindt Jezus zichzelf. Ziet hij wie hij is en waartoe hij op aarde is. En van daaruit maakt hij ook gerichte keuzes. Weet hij waar hij ja tegen zeggen mag? En ook een moment wanneer hij nee mag zeggen. En wandelt hij in de goede werken die God specifiek voor hem voor ogen heeft? Kan hij zeggen in Johannes 4, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbrengt, zegt Jezus dan. En precies in Psalm 25 kom je dan tegen, de Heer leert zachtmoedigen zijn weg. En in dit leven vanuit rust is Jezus ook echt de Zoon van de Vader. En al in het scheppingsverhaal proeven we eigenlijk een prachtig mooie atmosfeer van rust. En tussen het scheppen door, dan lezen we, dan neemt God regelmatig pauze. En iedere avond stopt hij. En dan maakt hij een rondje langs zijn werk, ik ben vrij vertaald. En dan leunt hij achterover en dan geniet hij. God raast niet altijd maar door, nee, God weet van ophouden. We lezen dat in dat scheppingsverhaal op de zevende dag heeft God zijn werk voltooid. Want toen rustte hij van het werk dat hij gedaan heeft. Let op, er staat dus niet op de zesde dag was hij klaar. Dus nam hij de zevende dag vrij. Nee, het scheppingsproject omvatte dus 7 dagen. Die rust is een onderdeel van Gods werk. En die rust wordt door God met nadruk ook gezegend. Het Hebreeuwse woord voor rust is sabbat. En dat betekent een diepe rust. Een diepe vrede over je werk, over wat je doet, maar ook vooral wie je bent. En we leren al in dat scheppingsverhaal dat je zo kunt leven dat er sabbatsritmes in ontwikkeld zijn. Dat je ook van ophouden weet. Dat je ook je grenzen weet. De stopknop weet te vinden. De vliegtuig stampt op je smartphone. Voorkom dat je 24/7 non-stop van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zo jezelf afbeult en uitslooft dat je jezelf voorbij rent. En dat je de rustdag, de zondag, eigenlijk helemaal tot niks meer komt. Als je eigenlijk maar 1 ding wil doen. Oké, het is vandaag zondag en ik ga heerlijk uitslapen. Bedenk erom, broeders en zusters, dat is een list van de duivel. Verzuim uw samenkomsten niet, staat er in Hebreeën 10, vers 25. En dat bedoel ik niet manipulerend. Maar het is juist zo belangrijk voor jezelf. Er staat namelijk achter, als je samenkomt, kun je elkaar juist bemoedigen, staat erachter. Als je vermoeid en belast bent en onder lasten gebukt gaat, kom dan naar mij, zegt Jezus. Letterlijk staat er eigenlijk, ik zal je een anapauso geven. En dat sprak mij zo aan. Ik denk, dat is een prachtig mooi woord. Ik zal je pauze geven. En Jezus zegt niet in de eerste plaats, doe dit of doe dat. Nee, hij zegt, kom naar mij. En als Jezus dan spreekt over het juk, dan is dat niet de zoveelste zware last. Het is niet zo dat betekent van doe meer. Het juk voor Jezus begon niet, doe dit voor mij, dan hoor je erbij. Maar het begon met wat hij deed voor jou, voor u, voor mij. Kom eens even bij mij, ga eens even zitten. Zitten aan de voet van het kruis en wezen stil. En in het licht van alles dat hij heeft gedragen, de last van mijn zonde en schuld, van het menselijk lijden. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij. En dat vers hebben we heel lang niet begrepen. Ik denk, nou, dat is prachtig. Dan ben je moe en dan ben je belast. En dan krijg je ook nog een juk op je nek. En dan staat er wel bij dat hij zacht is. En dan staat wel bij dat hij licht is. Maar ik begreep dat eerst niet. Maar dan gaan we eens een beetje inzoomen op die tekst en die betekenis daarvan. Een juk lijkt een zware last. Maar in werkelijkheid maakt een juk de arbeid licht voor het dier. Een ploeg of kolenkar zou ondraaglijk zijn wanneer het op een andere manier bevestigd zou worden. En voordat het juk was uitgevonden, dan bonden die boeren dan leren banden om de hals van de os. En dan mocht het beest op die manier, mocht je dus de kar gaan trekken. Dat kun je wel voorstellen, dat het allesbehalve prettig is. Maar wanneer je een dier een juk oplegt, leidt het geen pijn onder het gewicht dat het moet trekken. De last wordt licht. Een juk is zacht en als het je gegoten zit en als het je past, wordt de last licht. En dan is het berekend op jouw draagkracht. Dat je je niet vertilt, jezelf niet overvraagt en niet boven je kunnen reikt. En Jezus zegt dan, kom dan tot mij en denk, ja prachtig. Laat Jezus de Heer zijn, ook over jouw leven. Waar ben jij zo moe van? Waar ben jij zo belast van? Welke heren en meesters dien jij eigenlijk? De Bijbel leert ons dat we dus geen twee heren kunnen dienen. Maar welke druk leg jij jezelf op? Van wie moet je eigenlijk zo op je tenen lopen? Hoe en waar is die permanente rusteloosheid deel van je levensstijl geworden? En dat juk is geen instrument om het werk zwaarder te maken. Nee, ik zei het al, juist om het lichter te maken. Het is niet gemaakt om je pijn te veroorzaken, maar juist om pijn te voorkomen. Denk aan de woorden van Jezus, Hij die liefde is. En als Jezus zegt, dan als je dan een juk draagt, zegt hij, als jij zegt, draag dan het mijne. Neem mijn juk op, zegt Jezus. Dat hebben we gelezen zo net. En dat beeld dat Jezus hier gekozen heeft, is eigenlijk prachtig. In die tijd werd een oudere, ervaren os altijd gekoppeld aan een jongere os. En om samen te lopen onder één juk, zodat dat ervaren os het jongere beest kon leren hoe je je energie verdeelt, hoe je ritmes ontwikkelt, waarmee je het ploegen een langere tijd vol kunt houden. En ook in de hitte van de dag kunt doorstaan. Kijk, zegt Jezus, als jij onder lasten gebukt gaat en moe bent om altijd maar te piekeren en te toppen. Als je ergens diep van binnen op zoek bent naar rust, naar een vorm van geloven die meer een lust is dan een last. Hij zegt, dan bied ik jou aan, dat zegt Jezus, dan bied ik jou aan om samen op te trekken. Samen onder één juk op weg te gaan. Mijn lievelingslied is 2:49. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. En dan denk ik, het is toch prachtig dat je samen met de Heer Jezus op mag trekken. Samen onder één juk gaan en dan de rust vinden. En dan gaat Jezus je leren welke weg jij moet gaan. En in plaats van kritiek en bitterheid toe te laten in ons hart, dan wijst hij jou en mij eigenlijk op zijn eigen hart. Leer van mij, zegt Jezus. Hij zegt, ik ben nederig van hart en zachtmoedig. En Jezus is zachtmoedig. En dan moeten we dat woordje zachtmoedig natuurlijk niet al te zachtaardig opvatten. Dat klinkt dan wel heel snel, al ben je een watje. Nou, ik denk, Jezus was beslist ook geen watje toen het om de tempelreiniging ging. Jezus haalt de bezem erdoor en veegt dat hele tempelplein radicaal schoon. Maar het is diezelfde Jezus die nu van zichzelf zegt dat hij zachtmoedig is. en zachtmoedig kun je het beste omschrijven als niet opkomen voor je eigen recht, maar opkomen voor Gods recht. Toen Jezus het tempelplein reinigde, kwam hij op voor de eer van zijn vader. Maar toen hij gevangen werd en met valse beschuldigingen aangeklaagd werd, deed hij de mond niet open. Hij kwam niet op voor zijn eigen recht. Als wij nu eens ernaar streven om op die manier zachtmoedig te zijn, als het om de eer van God gaat en om zijn woord, dan mogen, ja, dan moeten we eigenlijk, denk ik, vandaag aan de dag in deze wereld ons mannetje of vrouwtje staan. Daar doen we niets vanaf. Maar als het gaat om onze eer, als het gaat om ons gelijk, dan hoeven we niet altijd onze zin te hebben. Aanvaard elkaar in liefde. En Jezus wil juist ons die zachtmoedigheid en nederigheid leren. En hij zal je toerusten. Dus de Heilige Geest wil je die gaven geven die je zo nodig hebt. En die mogen we gebruiken. Eigenlijk dan krijgen we ze te leen. Het is niet ons eigendom, maar we mogen ermee werken. In 2 Koningen 6 staat dat de profeten van mening waren dat hun woonplek te klein was geworden. En dan besluiten ze om een groter huis te bouwen en Elisa die gaat dan met hun mee. En dan vliegt bij een van die profeten, die vliegt dan de bijl van de steel. Dat nadeel was, ze had hem nog geleend ook. Maar Elisa die lost dat op door een tak in het water te gooien en dan komt die bijl weer boven drijven. En dan zegt hij tegen die man van, nou, het pak hem maar. Ik denk een heel bijzonder verhaal. Maar in zowel het geestelijke leven als in het christelijke arbeid, tot de uitbreiding van Gods koninkrijk, wordt gewerkt met een geleende bijl. Maar bij Gods volk vliegt de bijl ook wel eens van de steel. Heb je nooit ervaren dat bij jou de bijl van de steel vloog? Dat het bidden niet meer zo lukte? Dat je het gevoel hebt dat het gebed dus ergens hier aan het plafond blijft hangen. Dat de scherpte van je geloof eraf was. Maar als er dan geestelijk gesproken de bijl eens van de steel vliegt. Dat je in zak en as zit en niet meer weet hoe je verder moet. Maar er is maar één weg. Jezus. Kom bij hem. Hij is het die redt uit alle nood. Uw gaven zijn door mijn toedoen soms zo ver weggezonken en ingezonken. Maar wilt u ze weer omhoog halen? Leer van mij, zegt Jezus. Toen het ijzer boven kwam drijven, zei Elisa, neem het op. Toen stak hij de hand uit en nam het op. En de profeet kon verder. Maar onze gedachten is het grootste strijdveld dat er bestaat. En daar speelt zich ook het meeste af. Of we willen of niet, gedachten komen bij je binnen. Zelfs in je slaap kun je je rust missen. 4 jaar geleden verloor ik mijn baan en elke nacht droomde ik van mijn werk. En die dromen waren zo reëel dat ik 's morgens soms kwaad wakker werd. En opstond met het gevoel dat ik eigenlijk de hele nacht gewerkt had. En nacht aan nacht ging dit door. En na 2 jaar denk ik, nou, dan moet ik toch maar eens een keer naar de huisarts. Want ik dacht, dat dit zo doorgaat, dan raakt Berend vandaag of morgen van het pad af. Ik heb het aan de huisarts voorgelegd. Hij zei, Berend, moet je luisteren. Hij zei, dat is een rouwproces. Hij zei, je hebt er 40 jaar lang gewerkt. En dat is ook zo. Ik heb er met heel veel plezier gewerkt. Maar ik denk, nou, rouwproces. Ik denk, nou, dat vind ik toch wel een heel klein beetje overdreven. Zo dierbaar was het dus ook weer niet. Maar het bleef dus wel hangen. Elke dag en elke nacht weer opnieuw. En ik bid zelf geregeld met en voor mensen. En in mijn gebed vergat ik ook vaak voor mezelf te bidden. Dus het bleef bestaan. Ik had me zo overwogen om na de dienst voor mij te laten bidden, maar in de regel is de dienst afgelopen. Er zijn heel veel mensen die moeten dit nog even, of die moeten nog iets aan mij vragen. En dan bleef dat erbij. Dan kwam ik thuis en dan zei ze, van, heb je al met je laten bidden? Nee, het is niet gelukt. Tot op een gegeven ogenblik hadden wij als oudsten een bezinningsavond. En ik deed zo een persoonlijk rondje hoe het met iedereen ging. Dus uiteindelijk was ik zelf aan de beurt. En ik zeg tegen de broeders, ik zei, jongens, ik zei, hier worstel ik mee. Ik zei, elke nacht weer, ik zei, dan beleef ik dat. En de broeders hebben er met elkaar voor gebeden. En tot nu toe is het weg. Heel enkel komt er wel eens zo'n flarden voorbij, maar ik ben niet meer boos, ik word niet meer boos wakker. En dan denk ik, prachtig, prachtig. Het is Jezus die rust geeft in een mens. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En dan zegt Jezus, ik zal jou rust geven. Maar hoe pas je dit nu toe in die 24-uurseconomie? Dat is een probleem waar je steeds vaker tegenaan loopt. Je kan haast dag en nacht winkelen. Maar het is belangrijk om dan goed in de gaten te hebben waar het eigenlijk om gaat. En Hebreeën 4 kan je misschien daarbij helpen. Maar daar worden ze dan in een richting gewezen. En vaak zijn dat niet hele concrete problemen, niet zo zwart-wit. Het is niet ja of nee, of niet voor of tegen. Vaak zijn het hele moeilijke afwegingen. Maar de Bijbel wijst ons wel in een richting. Ook hier. Die schrijver van de Hebreeënbrief zegt, er blijft een Sabbatsrust voor het volk van God. Dat mag nu al beginnen. Dat sluit aan bij Gods rusten op de zevende scheppingsdag. Werken zonder limiet, dat is nooit Gods bedoeling geweest. En de wereld om ons heen, en dan vertel ik u niks nieuws, heeft het over die 24-uurseconomie. De politiek richt zich op het vergroten van de materiële welvaart. En het evangelie van Gods rust staat er eigenlijk haaks tegenover. Want dan hoeven we nog niet uit deze wereld te gaan. Wij hoeven ons als christenen niet te verschansen in een bolwerk dat eigenlijk elk contact van andersdenkenden buitensluit. Maar hou wel vast aan de richting die God wijst. Trek af en toe de deur naar de wereld achter je dicht. Zoek dan die stille omgang met de Heer. In bijbelstudies bid stond Nonde Roelof. Het bidden, het zingen, het samen zijn stil voor God. Ik wees er stil van verwondering over zijn evangelie van rust. Ik vind het heerlijk om met onze honden te fietsen. Dan ga ik wel eens richting Oude Haske Willem. Dan ga ik over het fietspaadje. En dan heerlijk, en dan die honden die zijn afgericht, die hebt afgericht met de fluit. Maar ik bedoel, daar kan ik heerlijk van genieten. Halve reden is een bankje. En dan kun je prachtig even zitten en dan zit je met het fluitenkruid en de hele boel. En dan ga je eens heerlijk op zo'n bankje zitten. Hoef niet altijd in je eigen kamertje, je mag ook in de schepping genieten. Maar dan denk ik, wat is het dan heerlijk om dan eens even heerlijk met de Vader te praten. Dus heerlijk eens tegen hem te zeggen hoe je je voelt. Je voelt je wel heel beroerd. Maar hij vindt het juist prachtig als je dat zegt. Gewoon eerlijk tegen hem bent. En je kunt gewoon heel eerlijk tegen hem zijn. Dan is het dan heerlijk vol verwondering in die schepping te zitten. Het is niet voor iedereen, dat weet ik. Het is wel een heel goed iets. Ik zelf geniet dan echt van de schepping. Mijn vrouw is meer een type van, die gaat naar de zolderkamer. Prima. Ieder vindt zijn weg daarin. Maar zoek juist die stilte in deze tijd. Zoek juist die rust en die vrede in die gejaagde wereld. En laten we elkaar in geloof bemoedigen. Door elkaar te wijzen op dat rustgevende uitzicht op Gods Koninkrijk. door elkaar te wijzen op de rust die nu dus al in ons leven mag zijn. Er blijft een sabbatsrust over voor het volk van God. En dan mogen we naar uitzien. En dan mogen we door geloof in Jezus mogen we binnengaan. Straks mogen we rusten van alle dingen die ons hier zo kunnen uitputten. Maar ook nu al in dit leven mogen we de rusten en de vrede van Jezus ervaren. Het is een rustgevende gedachte dat je elke dag op adem mag komen bij Jezus. Je mag op adem komen bij God. Ik denk dat lucht op. Ik denk bij je schepper tot rust komen. Ja, kan het nog mooier? Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Voor de komende week, Heer, ik vertrouw op u. Lieve Vader, ik wil eens u dank zeggen over deze morgen. Ik dank dat we met elkaar, Heer, liederen mochten zingen om u groot te maken. Heer, we danken u, Heer. U bent de koning, u bent de majesteit. Heer, schepper van hemel en aarde. Maar u bent ook onze Vader. Heer, we hebben zoveel redenen om te danken. Heer, en dan dank ik u, Heer, dat u troont op de lofgezangen van ons volk, van het volk. En dan bid ik ook, Heer, Heer, dat u vanmorgen genoten heeft van ons gezang. Heer, dank u. Dank u, Heer, dat we met elkaar uw woord mochten openen. Heer, en ik dank, Heer, dat u, Heer, ja, bemoeienis met uw kinderen wilt hebben. Heer, dat u ze wilt wijden. Heer, dat u ze kracht wilt geven. Heer, dat u een uitnodiging doet. Vader, wat een geweldige gedachte. Wat een geweldige gedachte, Heer, dat we zo vanmorgen, Heer, ja, zo dicht bij u mochten zijn. Heer, dan bid ik ook voor de komende week, Heer. U weet, Heer, hoe de week eruit gaat zien. Maar we hebben gezongen, Heer, dat we in vol vertrouwen, Heer, deze nieuwe week willen beginnen. Heer, en waarom? Omdat u met ons meegaat. Heer, dank u. U wilt ons beschermen, u wilt ons bewaren, u wilt ons behoeden. Heer, help ons om alert te zijn, Heer, in deze wereld. Heer, de boze ligt soms zo geraffineerd op de loer. Maar Heer, help door uw Heilige Geest, Heer, dat we onderscheidingsvermogen mogen ontvangen. Heer, dank u wel, Heer. We zullen de komende week onder uw zegen in mogen gaan. Gemeente, ontvang zo die zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met een ieder, totdat Hij komt. Halleluja. Amen. Amen. Amen.